benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Hartelijk welkom bij De Technoloog en het is aflevering nummer 291. Welkom Mark Beekhuis.
Ja, fijn hier weer te zijn.
Ja, Ben is verhinderd.
Ja, en dat, als het enigszins
wil
kan,
niet
kom ik.
Inpeperen dat je tweede keus bent. Je vervangt wel Ben.
Nee, dat is niet eens iets wat ik ga proberen te doen.
Nee, zeker.
Maar ik zit wel op zijn stoel.
Zo is het. En wij verwelkomen Boris Veldhuizen van Zanten. Hallo.
Dankjewel.
We gaan met jou praten over het veranderende klimaat voor start-ups.
Ja.
Daar is van alles mee aan de hand. Gaan we straks
meer. Altijd in verandering, maar nu wel weer iets versneld in verandering.
Ja, ja, want even uit mijn hoofd gezegd. 2021 was een waanzinnig goed jaar. Als het gaat om investeringsgeld voor start-ups. Het was, ik geloof, 90%, iets meer dan 90% hoger wat er te investeren viel dan het jaar daar weer voor. En vandaag dit jaar stort alles in.
Ja, ja.
Nou, daar gaan we het over hebben.
Ja.
Dat is vreselijk interessant.
Het einde van de wereld is nabij.
Ook gevolgen voor hoe bedrijven zich moeten gedragen. Maar eerst het volgende. Met de XPS, laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Want dankzij de toonaangevende technologie blijf je makkelijk verbonden met je medewerkers, ben je productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie op www.dell.nl.
Ja,
mooi.
Gedaan.
Dat is eruit.
Ja, je houdt het niet binnen, zoiets.
Nee. 92% meer investeringen in 2021 dan in 2020. Nu zo goed als opgedroogd. Volgens Business Insider is dat. Neem jij dat zelf ook waar, Boris?
Ja, zeker. Ja, ja. En nog niet eens, ik ben niet een start-up en funding aan het ophalen en zie dat het moeilijker gaat. Het is een beetje net zoiets als de weersomstandigheden. Het is noodweer.
Het kan vriezen, het kan dooien.
Precies, ja. Nou ja, ik las pas iemand die zei, ja, maar 30 jaar geleden was het ook een keertje heel warm. Nou ja, climate change betekent dat het dus veel vaker in een jaar opeens ontzettend veel warmer is. En zo is het ook een beetje met internet en met investeringen. Je hebt een aantal start-ups, zeg maar, bovenin de markt. Hè, die halen altijd wel funding op. Zijn een supergoed, supergoed verhaal. Maar eigenlijk dat daaronder, daar beginnen nu de klappen te vallen. Dus je ziet de start-ups waarvan je denkt, goh, die vorige jaren, zeg maar, geld ophaalden. Dat je dacht, oh, nou, goh, had ik geen geld ingestoken? Of waar gaat het überhaupt over? En die merk je, oh, dat begint een beetje minder te worden. Dus ik heb, ja. Een crisis is natuurlijk om allerlei redenen heel vervelend. Maar ik ben toch ook altijd wel, ja, ik zie er ook wel,
je ziet er
stiekem een klein beetje naar uit.
Van.
Ja, dus
het is de gekte een beetje zeggen. Aan het opdrogen misschien.
Beetje,
ook.
Het voelt een beetje als een soort
selectie.
Ja, een soort als het heel hard stormt en dat daarna de straten weer even leeg zijn. Hè? Dat je denkt van, nou ja, het is ook wel lekker. En oké, dit is wat schade, het is wat vervelend. Maar dat het een beetje opruimt is eigenlijk ook altijd wel goed.
Dus ja. Was het vorige jaar dan misschien eigenlijk te veel?
Ja, of de niet de stilte voor de storm, maar de
ja, toen ging het ineens heel hard nog. Het was heel veel geld. Iedereen die een idee had, middelmatig of niet, kon kennelijk dat geld krijgen.
Ja, niet iedereen. Maar inderdaad, er is een soort enthousiasme. Ja, dus we zijn natuurlijk oude witte mannen hier. Hè, dus daar kunnen we gewoon voor uitkomen.
Ja.
En ik heb nu door zo'n crisis aankomt.
We zijn ook op video trouwens, dus
ja, kan dus het is ook te
nauwelijks
zien.
Nauwelijks.
Ja, ja. Maar ik begin me ook echt oud te voelen, omdat ik denk, oh, daar heb je er weer een. Ja, dus ik voel het een soort aan en ik heb er nu een paar meegemaakt. Dus ik weet ook, dus ik herken de signalen en ik weet ook, oh ja, sommige mensen raken dan in paniek. Maar goed, het is gewoon een soort golfbeweging, hoort erbij.
Die signalen, wat zijn die signalen die je dan meteen ziet?
Nou ja, zeg maar de overspannen markten vlak voor. Hè? Dus als je het op gevoel hebt, op een gegeven moment drie keer per week op feestjes wordt uitgenodigd. Dat je denkt, goh, wat een hoop budget hebben ze hier. En dat je hoort van bedrijven die funding ophalen. Dat je denkt, hè, maar wat doen die dan? En torenhoge waarderingen en mensen die zeggen, het gaat ontzettend goed nu en het gaat nooit meer slechter. Dat zijn de momenten dat je denkt,
binnenkort.
Ja, misschien is het toch dan een beetje oppassen. En ik ben niet zo'n visionair dat ik kan zeggen, dus ik zag het aankomen. Maar goed,
achteraf herken je het.
Achteraf herken je wel van, oh ja, ja. Aan de andere kant, er was wel zoveel enthousiasme dat je wel eigenlijk je klok tegelijk op.
Om even wat verder te definiëren waar we het over hebben. Hè. Want zoals ik jou hoor praten, denk jij vooral aan hele jonge start-ups die bestaan of niet bestaan dankzij het investeringsgeld dat ze vorig jaar al of niet hebben gekregen. Bij het lezen hierover, in verschillende media kwam ik namen tegen van bedrijven. Dat zouden dan symptomen zijn. Maar er zit gorillas bij. Die moeten 300 man ontslaan.
Ja.
Dus die hadden er nou ja, veel meer. Getter 4500 man ontslaan. Netflix 150.
Ja, Tesla. Netflix gaat ook experimenteren met reclame. Wat ze nooit hebben gedaan.
Ja. Advertenties. Nee, ja. En hoe dat wordt verwezenlijkt, dat is dan nog even de vraag. Hè? Of iedereen dan die reclames krijgt of alleen mensen die niet betalen.
Ja, of een goedkope tiers, dat ze daar de groei uit kunnen halen. Ja,
ja. Maar zelfs Tesla is genoemd. 10% moeten ze ontslaan. Dat zou 10.000 man zijn. Maar is Tesla nog een start-up? Hallo, die bestaan al, weet ik veel, 10 jaar.
Ja, ja.
Wanneer is een start-up nog een start-up? En wanneer valt een bedrijf onder wat wij nu vandaag bespreken?
Ja.
Volgens jou?
Ja, daar kunnen we een uur aan wijden. De definitie van start-up is super vaag. Google was al naar de beurs. En toen zeiden ze nog steeds dat ze start-up waren. Die definitie is ingewikkeld. En er was ooit een VC en die zei tegen mij, als je je kwartaalomzet over 3 kwartalen redelijk accuraat kan voorspellen, dan ben je niet meer een start-up. Dat was een soort formule voor. Weet je? Dus als je gewoon wel weet hoe je revenue op zich ontwikkelt. Dan heb je kennelijk klanten. Dan heb je product market fit. En start-up is het allemaal nog een beetje vager. Maar ik denk start-up is net zoiets als consultant. Dat mag je jezelf gewoon noemen. En dan mag de wereld daarover oordelen. Of je gelijk hebt of niet.
Journalist is ook zoiets, maar goed.
Journalist, kunstenaar. Ja. Ondernemer trouwens ook. Entrepreneur, Maar dat zijn inderdaad interessante signalen. Het lijkt wel alsof dat nu eigenlijk vrij tegelijkertijd allemaal gebeurt. Hè? Dus Netflix, de ontslagen en start-ups en minder funding. Het lijkt nu allemaal een beetje tegelijkertijd.
Ja, de economie is gewoon aan het tanken.
Ja, het is duidelijk, er is iets aan de hand. Ja. En het is niet zo heel gek natuurlijk, hè, met de staat van de wereld.
Laten we weer even opsommen. We hebben een stijgende inflatie, we hebben stijgende rente. Oplopende, wat is er nog meer? Werkloosheid waarschijnlijk ook, in elk geval als gevolg hiervan.
Ja. Dus, ja, en de politieke situatie nou in Amerika natuurlijk.
Oorlog, niet te vergeten.
Ja, oorlog, Oekraïne natuurlijk. Poetin is natuurlijk een boef. En maar pas zei die iets dat ik dacht, hij heeft eigenlijk misschien nog wel een beetje. Ja, niet over Oekraïne hoor. Nee. Hij zei, Amerika die doen maar zo verheven alsof ze de politieagent van de wereld zijn. Maar goed, dat is toch een soort samenleving die aan het instorten is. Toen dacht ik, daar heeft hij wel een klein beetje een punt. Het is nogal chaos daar. En het wordt ook niet beter.
Dat zei ik al lang voordat Poetin dat zei, hoor. Even voor je informatie.
Maar zelfs toen Trump er was. Trump dacht, dat was bizar natuurlijk. Maar toen kwam Biden en ze dachten, fijn, nu herstelt het zich weer. Maar ze herstelt zich niet. De naweeën.
Maar al die voorbeelden die jij net noemde, die komen uit Amerika. Of zijn grote Europese investeringsclubs.
Overwegend wel. Als ik zo, Gorillas en Getter.
Zijn die al mensen aan het ontslaan?
Wat zeg je?
Adyen, zijn die al mensen aan het ontslaan?
Dat zou mij niks verbazen, maar ik wil er even geen eet op doen. Ik ga meteen googlen terwijl Mark een vraag bedenkt.
Ja.
Ha, werkt dat zo hier in deze podcast?
Ik stel me dienstbaar op.
Maar daar overval je weer een beetje mee.
Oh, dat geeft niet. Nou, anders heb ik wel wat.
Nou, maar wat ik me afvraag, is het erg? Want daar begonnen we een klein beetje mee van misschien ruimt het wel lekker op.
Ja.
Is het zo dat er misschien start-ups...
Je moet er voorzichtig mee zijn. Hè? Ja, dus zeggen, het is helemaal niet erg. Het
zijn al die bedrijven die allemaal maar geen businessmodel hebben wat de eerste 10 jaar überhaupt geld oplevert.
Ja, dus dat vind ik nooit zo erg.
Nou,
dus,
ik vind dat raar.
Ja?
Ja, ik ben ook geen econoom en geen investeerder.
Nee. Nee, ja, ik was ooit... had Uber 1 miljard opgehaald aan funding. Ja. En ze waren nog een start-up. En toen was iedereen echt zo, waar slaat dat nog op? Weet je, als je 1 miljard ophaalt. Maar toen was ik... de maand daarna was ik in Moskou. ik heb geen ties met Rusland trouwens. Het tweede, puur toeval.
Ook geen compromat?
Absoluut. Ik hoop het niet. Nee. Ik was in Moskou en toen vroeg ik aan de Rus... hoe doe je dat hier met taxis? Moet ik dan cash hebben? En toen zei ze echt heel zo een beetje verveeld zo van, je bestelt gewoon een Uber. En toen realiseerde ik me van, dat kan dus als je 1 miljard hebt. En dan kun je dus gewoon, als je iets hebt wat werkt, over de hele wereld uitrollen.
Zeker.
En geef je ook dus concurrentie niet een kans. Ooit was Hives haalde volgens mij 10 miljoen op. En op datzelfde moment haalde Facebook 50 miljoen op. En tot dat moment groeide Hives eigenlijk sneller dan Facebook. Maar ja, toen ging Facebook echt meteen daarna een stuk sneller. En was dat eigenlijk ook vrij snel het einde van Hives. Ja. Dus kijk, veel vinding ophalen. Heel ambitieus de hele wereld willen overnemen. Ja, daar is wel wat voor te zeggen. En dat is moeilijker als er een crisis is. En dat heeft ook weer een voordeel.
Hè? Dus ja, als je... helpt een crisis je ook niet om juist marktaandeel te veroveren als je het slim doet?
Ja, dus eigenlijk... Ik denk de slimme ondernemer weet in beide omstandigheden er het beste uit te halen. En het grote voordeel van een lekker pittige crisis is dat je hebt minder concurrenten.
He, dat scheelt een hoop. Als je niet zelf degene bent die uitvalt.
Dat wel. Nee, dus we hebben het even over goede ondernemers. Die zien overal een kans. Dus minder concurrenten. Kantoorruimte is goedkoper te krijgen. En je kunt uit vier instrumenten kun je computers en beeldschermen.
En niet te vergeten mensen.
Roodstoelen.
Ja, mensen goedkoop.
Mensen zijn goedkoop. Geen arbeidskrapte. Dus heel veel bedrijven zijn juist Google, Microsoft. De list goes on van bedrijven die eigenlijk in een crisis groot zijn geworden.
Twitter, Facebook, YouTube eigenlijk ook. Hè? Die zijn allemaal, even voor 2008 begonnen, maar toch na 2008 groot geworden.
Ja, en je hebt dan iets minder de hype factor. Maar zelfs dat is eigenlijk wel goed. Dus daardoor krijg je wat degelijker bedrijven eigenlijk. Dus die niet meteen op de eerste beste conferentie, niet meteen gehyped in de pers, maar die stilletjes een hele degelijke basis
ineens
bouwen.
Blijken te zijn.
Ja, en precies langzamerhand borrelt dat omhoog met veel kwaliteit. En als er dan weer, het is een golfbeweging, als we dan weer uit een crisis komen, dan lift je weer mee op de groei van de nieuwe bubbel.
Van het punt ga je dan door omhoog.
Eigenlijk wel, ja. Dus daarom is het, een crisis is helemaal niet... voor de slachtoffers van de crisis is het verschrikkelijk natuurlijk. En je zal maar ontslagen worden. Je bedrijf zal maar failliet gaan. En je zult maar niet je volgende ronde kunnen ophalen. Maar goed, als je het iets objectiever kan bekijken, dan denk je, het is een hele... net zoals de Nijl die één keer per jaar overstroomt en dan blijft er vruchtbare aarde achter. En daarna
prachtig.
Gaat het weer allemaal goed. Zo gaat het ook met een economische crisis. Ja. En dat was het einde van de uitzending.
Ja, die is opgezocht, gegoogeld.
Ik kan, als ik Google Adyen ontslagen, dan komt daar geen bruikbaar resultaat. Dus ik denk dat Adyen nog even geen mensen ontslaat.
Dan lopen we in Europa altijd een beetje achter op de rest van de wereld. Hè? Dus misschien komt het nog. En ook dat is niet slecht. Hè? De meeste ondernemers. Dit is zo'n grapje in Amerika. En inmiddels ook hier, want ik doe het altijd. Ik vraag aan ondernemers, als je nu iemand zou moeten ontslaan, welk gezicht verschijnt er dan meteen voor je? En dat is altijd een superleuke vraag. Want iedere ondernemer die weet meteen, ik weet er wel drie. dat als het heel goed gaat met het bedrijf, dan ben je eigenlijk zo gefocust op groei. En op groei. Dat eigenlijk krimpen en denken van, wacht eens even, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wie werken hier eigenlijk? Heb ik nou wel de goede mensen? Ja. Heb je nou eigenlijk helemaal geen tijd voor? En op het moment dat het allemaal wat zuiniger wordt,
dwingt het.
Ja, dan dwing je jezelf eigenlijk en denk van, we geven eigenlijk veel te veel geld uit. We moeten inderdaad. En dan zul je zien, als het dan 10% van het personeel weggaat, dan blijkt daarna het bedrijf eigenlijk veel beter te doen.
Ja, ik wil eens kijken naar dat venture capital. Mm-hmm. Want als ik het goed begrijp, dan is dus, ik weet niet of het allemaal venture capital was, maar in elk geval vorig jaar is er dus gigantisch met geld gesmeten. Om te beginnen eigenlijk, waar kwam dat geld vandaan? Het is niet zo, want er is natuurlijk tot voor kort veel geld gedrukt.
Ja.
Nieuw geld in omloop gebracht, niet letterlijk gedrukt. Maar dat is niet zo van de geldpers naar de venture capitalists gegaan. Dus waar kwam dat geld precies vandaan?
Dus we gaan in economische theorie. Even kijken of ik het goed kan, simpel kan uitleggen. Wat ik ervan weet trouwens, want ik ben ook geen expert. Maar hoe het mij uitgelegd is dat je hebt mensen met geld. Die willen het liefst dat dat geld rendeert. Als het op de bank niks oplevert, dan gaan ze andere manieren zoeken. En dan zijn dus investeringen zijn een soort logisch dat het geld daar naartoe gaat. En je ziet dus ook dat als de rente omhoog gaat, of er zijn andere manieren om geld te verdienen, dan neemt het geld een beetje af bij investeerders. Dus dat is aan elkaar verbonden.
Oké, maar goed, gisteren, vorig jaar piekte dat dus. Mm-hmm. Is het dan een wet van mede en persen dat ook allemaal meteen opgemaakt moet worden? Want zeker in dit jaar, als het allemaal wat minder is, dan ga je toch afvragen, waarom hebben ze niet gewoon wat laten liggen om het volgende jaar alsnog uit te geven?
Omdat de start-ups.
Ook, De venture capitalist.
Venture capitalist, ja.
Daar kom ik zo op.
Ja.
Maar die venture capitalist, weten ook wel dat in jaren dat het geld tegen de plinten klotst, dat er vaak heel veel, redelijk frivool wordt besteed. Dat gaat dan naar bedrijven die het toch niet nodig hebben, of het gaat naar bedrijven die het gaan uitgeven aan dure kantoren en dure meubels en gratis lunches en dat soort dingen.
Ja, wat allemaal niet slecht hoeft te zijn als er sprake is van een opleving of een bubbel. Kijk, als iedereen super hard gaat, dan wil je ook heel hard mee. En als je concurrent gratis lunch geeft, dan wil jij dat ook doen. En natuurlijk wil ieder bedrijf zo zuinig mogelijk met zijn geld omgaan. Maar uiteindelijk is marktverliezen is duurder dan gratis lunch. Ja, dus Uber had ook kunnen zeggen, nou, we doen land voor land. En steeds pas als we winstgevend zijn, dan pakken we de volgende. Maar ja, als er dan een andere start-up is die denkt, nou, wij vinden het niet erg om pas over 3 jaar winstgevend te zijn. Dus wij gaan gewoon investeren in een andere markt. Ja, dan verlies je die markt.
Dus jij schetst gewoon een rat race waar je niet
eigenlijk wel. Dus
je kunt achterblijven.
Zeg maar, soms is het verstandige besluit is om ontzettend veel geld uit te geven. Ja, dat is gewoon soms zo. En dat lijkt dan, als daarna een crisis komt, dan denk je, oh jee, had ik dat maar niet gedaan.
Precies.
Ja, inderdaad.
Die komt altijd een keer.
Ja, en als je dat niet had gedaan, dan had je concurrent je ingehaald. Dus ja.
Ja, en dan was die concurrent nu in de crisis de sterkere die overblijft. En ben jij dat niet.
Ja, inderdaad. Dus het is toch niet zo. Het is geen bedrijf wat denkt, laten we gewoon zoveel mogelijk geld uitgeven. En dat is niet. Maar wat je wel wil, is laten we ons geld zo snel mogelijk uitgeven om zo snel mogelijk zoveel mogelijk marktaandeel te pakken. En dat is. Ja, daar kan ik wel achter staan. Ja.
Ja. Zien we
ik zie de logica daarvan in. Ja, ook al voelt het soms onnatuurlijk.
Die toegang, zie je die nu eigenlijk alleen bij de start-ups? Of zie je dat ook bij andere sectoren? Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven in de IT en in de techniek die producten ontwikkelen.
Mm-hmm.
Zie je daar ook de rem erop gaan op het ogenblik?
Nou, je voelt het meer een beetje. Hè? Het is nog niet dat je het heel erg ziet. Maar ja, sla een krant open. Ik weet niet of jullie dat nog doen.
Ja,
door een krant. En dan zie je wel wat signalen. Hè? Bedrijven die toch net even niet uitbreiden. Inderdaad wat ontslagen. Of een kantoor wat niet extra geopend wordt. En dat zijn soort van die kleine signalen. Wat allemaal onderstreept. Dat je denkt, we gaan het weer ietsje rustiger doen.
Ver buiten de IT-sector, denk ik nu dan ineens.
Ja, volgens mij. Natuurlijk. Ja,
ik heb buiten al niet zo'n gevoel van crisis. Als ik even op het terras hiernaast zit en weet dat een glas water daar kost. Ja. Dan denk je, hier worden de coronaprijzen ingehaald.
Jawel, maar wat je niet ziet, zijn de mensen die het geld niet hebben om op dat terras te zitten.
Ja, dat is ook.
Ja.
Mijn vrouw zegt ook wel eens, hoezo crisis, de koopgoot toen wij nog in de buurt van Rotterdam. Koopgoot is nog helemaal vol. Ja, alle mensen die geen geld hebben om daar iets te kopen, die lopen daar niet rond.
Ja, ja. Nee, maar dat is interessant aan een crisis. Hè? Dus, want iedere crisis die ik tot nu toe heb meegemaakt, zeggen, het wordt echt een bloedpad en we gaan het overal merken. En dan kijk je terug en dan denk je, viel eigenlijk wel mee. Ja, maar goed.
En na de crisis gaan we het helemaal anders doen. Dat is ook nooit waar.
Ja, ja. Maar dat is ook. Ik kan dat zeggen, omdat ik enorm geluk heb natuurlijk. Dat ik verdien goed. Ik zit in een bedrijf. Maar goed, er zijn heel veel mensen die er natuurlijk enorme last van hebben. En het is een beetje elitair om te zeggen, ik merk er niks van.
Als oude banker is een man.
Ja.
Met ons gaat alles goed.
Ja.
Over die start-ups.
Mm-hmm.
Die hebben in feite dus hetzelfde. Hè? Die hadden vorig jaar bakken met geld die ze over zich heen gestort kregen. En zitten nu opeens op zwart zaad. Die hadden dus ook gewoon iets op hun spaarbankboekje kunnen zetten. Tegen 0% rente met nog een minteken ervoor.
Ja, waarvoor dan? Hè? Dus je haalt dat geld op omdat je zegt, ik zie een kans. En die moeten we grijpen. En hoe sneller we dat kunnen grijpen, hoe beter. Dus er werd wel eens gezegd, het verschil tussen Amerikaanse investeerders en Nederlandse, of Europese investeerders zelfs, was dat een Amerikaanse investeerder, als je zegt, dit is de opportunity, wij willen 10 miljoen ophalen, want dan gaan we in 2 jaar de markt overnemen. Dan zegt de Amerikaanse investeerder, die zegt, oké, dus als we je 50 miljoen zouden geven, hoe snel zou je dan de markt willen overnemen? Nou ja, dan kan het misschien wel in 8 maanden. Nou ja, waarom doen we dat dan niet? En terwijl Europese investeerders die zeggen meer, wil je 10 miljoen? Nou ja, hoe ver zou je komen met 2?
Ja.
En dat is een beetje de Nederlandse en Europese. Ja, het is een mentaliteitsverschil. En in crisistijden is dat helemaal niet zo slecht. Het is helemaal niet zo slecht om te zeggen 10, wacht eens even. Is die gratis lunch wel nodig? En wie wil je dan precies aannemen? En waarom mag je dan eigenlijk daar niet even mee? Maar goed, als het heel goed gaat, dan loop je gewoon kansen mis. Hè? Want dan is er een andere start-up die wel ja, die durf heeft om te zeggen, nou, we gaan helemaal alles investeren in de markt overnemen. Ja.
En nu gaat alles in zijn achteruit, hè? Want als het tenminste nog steeds opgaat, wat ik in 2007 denk ik dat het geweest is, hoorde. Jongens, wie nu het eerst op de rem trapt, wie nu het hardst bezuinigt en echt alles wegdoet wat eens is gemist geworden, die gaat het straks winnen.
Ja, ja.
Dan krijg je een omgekeerde red race, namelijk in het bezuinigen. Ja. Is dat nu ook gaande?
Nou, nog niet. En ik weet ook niet of dat nou echt helemaal de strategie is, hoor. Want kijk, bij Apple hadden ze altijd de strategie, juist als een crisis is, wil je juist investeren in innovatie. En juist niet bezuinigen. Wat de meeste bedrijven doen, hè, die denken, oké, dan gaan we nu bezuinigen. Dus dan gaat alles wat leuk was, bezuinigen we weg. En de helft van het personeel gaat weg. En dan hou je een soort depressief zoortje over. Die denken, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En bij Apple zei ze, ja, we gaan inderdaad wat bezuinigen, maar we gaan juist investeren in innovatie. Want daarmee trek je jezelf door een crisis. En als het dan weer goed gaat, dan lift je weer mee. Dus ja, op je geld gaan zitten en hopen dat je als winnaar uit de strijd, dat klinkt erg passief en niet als een winning strategy, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is een uitstekend moment. Kijk, als alles goed gaat en je hebt net funding opgehaald, wie heeft dan de zelfreflectie om te zeggen, we doen 4 projecten, zullen we er eentje afkappen? Want je denkt, hè, maar we hebben de mensen, we hebben het geld, waarom zou je in godsnaam nu stoppen met iets? En dat zou natuurlijk eigenlijk prima business sense zijn om dat af en toe wel te doen. Hè? Om af en toe tegen jezelf te zeggen, stel je voor, we hebben morgen geen geld meer. Wat doen we dan? Hè, wat zouden we dan doen? Nou ja, dan zouden we hiermee ophouden.
Ondernemers zijn veel te optimistische mensen, wat dat betreft.
Ja, en daar, ook daar zit wel een strategie achter natuurlijk. Hè? Dat je, ja, als je niet optimistisch bent, dan ga je sowieso nooit ondernemen. Nee, maar precies. Je wil ook natuurlijk hoop voor de best en plan voor de best. Maar ja, ook een beetje voor de worst. Ja.
Zijn er eigenlijk sectoren die maar de dans ontsnappen nu? Ik kan me voorstellen dat games of zo, wat ook heel veel startups in zich heeft, dat het eigenlijk best lekker loopt.
Ja, 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 er zijn altijd winners. Hè? Dus, ja. En er zijn sectoren die blijven stabiel. En pechvogels. Ja, nee,
nou, voordelig, of heb je daar het zicht niet?
Nou, een kennis van mij die heeft geïnvesteerd in een soort tandartsenpraktijk. Dan denk je, ja, oké. Okay. Ja,
dat gaat wel door.
Ja, dat is hoe crisis het ook is. Als je dan pijn doet, dan ga je toch. Hè? Dus dat, dus dat soort. Er zijn natuurlijk sectoren die altijd
misschien
doorgaan.
Misschien bakkers of zo, dat werk.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk
maar
toch
dat niet als een start-up een tandartspraktijk.
Nee, dat is geen
niet echt.
Nou, kan wel, als je dat heel innovatief doet misschien.
Ja. Nou, ik weet wel dat in vorige, bijvoorbeeld van die dashboards om je financiën inzicht, weet je wel, dat soort bedrijven, die analyse van je bedrijfsprocessen.
Business intelligence.
Ja, maar ook HR-oplossing. Hè? Dus, want iedereen maakt zich nu zorgen, of als we inderdaad nu een nieuwe crisis krijgen, en dat gaat wat slechter, dan gaat iedereen zich zorgen maken. Hoe behoud ik mijn personeel? Want die worden allemaal een beetje ontevreden. Want de groei gaat er een beetje uit. En deze maand moeten we wat ontslagen aankondigen. En volgend jaar houden we op met dat project wat iedereen leuk vond. En dus dan is goede HR is ook goed. Dus ja, allemaal dat soort een beetje degelijke, saaie bijna. Startups die zien wel kansen. Ja.
En gaat het lekker mee.
Ja. Tegelijkertijd, we hebben het nu over investeren. Maar er wordt ook in toenemende mate winst geëist. Hmm. Allerlei bedrijven die tot nu toe geld mochten verbranden, die moeten nu opeens winst gaan maken. En wij sorteren daarop voor. Onder andere door de kosten te drukken. Maar zijn dat inderdaad twee kanten van dezelfde medaille? Of zijn die ook nog wel een beetje onafhankelijk van elkaar?
Nee, ik denk het wel. Ja, ja. Netflix is een mooi voorbeeld. Hè? De darling of the industry. En nu begint het dan een klein beetje de groei te stagneren. En dan lijkt alsof dat opeens omdraait. En ze de pispaal zijn van de industrie. En reageren daar ook vrij snel op. Hè? Dus ik vond eigenlijk dat ze vrij snel, nou, niet de handdoeken in de ring gooiden, maar wel vrij snel kwamen met, oké, we gaan inderdaad toch nu een goedkopere tier introduceren. En oké, we gaan maar wat mensen ontslaan. Terwijl zij tot nu toe altijd heel zelfverzekerd waren en onwrikbaar eigenlijk. Hè. Ze zeiden, we hebben een strategie en daar staan we achter. En als je dat niet bevalt als belegger, dan moet je niet bij ons zijn. En, ja.
Zijn de verhoudingen aan het verschuiven wat dat betreft? Dat investeerders, beleggers misschien machtiger, belangrijker
ja, daar worden. Lijkt het dus op. Ja. En het zou kunnen dat Netflix nog ambitieuze plannen heeft waar ze nou eenmaal de beleggers voor nodig hebben. nog meer geld. En dat ze denken, oké, nou
niet voor
wat.
Dit jaar, doen we volgend jaar dan.
Ja, dus dat ze dit jaar gebruiken om een beetje credit op te bouwen om daarna weer vol gas te geven.
Nou, maar
het viel er heel erg op. Ja. Echt een koerswijziging.
Ik heb niet heel scherp op Netflix zitten letten, maar ik zit me nu dan af te vragen, nu jij dit zegt, hebben ze eigenlijk aangekondigd het mes te zetten in die geldvretende eigen series?
Dat is de enige reden dat je lid bent, toch?
Nee.
Ik ben dat niet.
Nog niet iets over gehoord. Nee, ik heb niet gehoord. En ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Want dat is wel, juist die dure series is wel waardoor mensen Netflix nemen.
Dat is een grote selling point.
Ja, dus het lijkt me dat eerder. Kijk, hun abonnementen werden ieder jaar €2 duurder of zo. Heel stilletjes. En dan kregen ze altijd heel veel pushback. Maar ze deden het toch. En ze bleven maar groeien. En ik zou me kunnen voorstellen dat ze toch, als ze naar hun data kijken, dat ze zien, ja, daar zit de groei niet speciaal in. Ja, dan nog minder. Zij moeten eigenlijk innoveren. En innoveren doen zij door gewoon betere series te maken. Dus ik denk eerder dat ze daar meer geld aan zullen gaan uitgeven dan minder.
Als Netflix kun je natuurlijk ook innoveren op het gebied van, weet ik veel, features. Dingen die met je webpresentatie te maken hebben.
User interface, adviseringen.
Dat
deze
voelt toch meer als verbeteringen, zeg maar.
Dat vind je geen innovatie?
Nee. Kijk, zij zijn altijd een stuk aan het verbeteren. En het is een super innovatief bedrijf. Dat kun je echt niet ontkennen. Maar ik vraag me juist af. Kijk, zij waren ooit natuurlijk voor DVD's. Hè? Ze waren DVD's en toen hebben ze een switch gemaakt naar online. En dat was echt een spectaculaire innovatie.
Ja, dat
was
zouden ze kunnen doen?
Ja, ik zou willen
dat
ik het
wist.
Als ik het wist, ja.
Dan maar ik mij nu niet vertellen.
Ergens denk ik het scenario. Het zou leuk zijn om hier over een jaar te zitten en dan te praten over wat de nieuwe service die zij hebben geïntroduceerd.
Ja, kunnen we alvast inboeken.
Ze zijn natuurlijk met games gekomen, hè, een paar jaar geleden, dat je ook games kan spelen via Netflix. Ik heb daar niet veel over gehoord. Ik zie het wel eens, maar niks van gehoord. Maar goed, dat was ook een belangrijke stap. Ik verwacht meer zoiets. Hè? Dus dat ze iets extra's toevoegen.
Meer een brancheuitreiking of een branchevervaging dan een innovatie.
Tenzij het extreem succesvol was geworden. Dan hadden we het op teruggekeken. Wauw, wat een gave innovatie. Maar goed, misschien muziek. Als zij zouden zeggen, de Spotify en Apple Music. Wij willen daar nu ook in mee. Dat zou misschien kunnen.
Ja.
Het is interessant om over na te denken.
Die mechanieken waar we het nu over hebben. Hè, minder geld beschikbaar. Meer winst eisen. En al dat soort zaken meer. Waar slaan die het hardst toe? Is dat in de business-to-consumer markt? Of in de business-to-business markt? Maakt dat überhaupt uit? Is daar wat van te zeggen?
Nou, ik heb het gevoel dat zeg maar die vooral investeren in groei. Veel geld uit te geven, weinig winsten, dat sowieso meer de business-to-consumer markt is. En dat de business-to-business market, ja, dat zijn vaak wat minder spectaculaire, maar wel gewoon wat degelijker revenue stream, zeg maar, dan business-to-consumer. De consumer moet je winnen, wil je uitbreiden naar andere markten. Dat is toch wat minder spannend bij business-to-business.
Ja, consumenten zijn misschien ook wat volatieler in hun gedrag.
Ja, misschien.
Zeker als er een crisis aan is, er is zoiets als consumentenvertrouwen, wat dan vaak van stal wordt gehaald.
Ja.
Daarom bedacht ik die vraag ook.
Maar dat is ook een inkoopmanagersvertrouwen, hoor. Dat wordt ook gemeten.
Maar daar horen we niks meer over sinds Kees de Kort weg is.
Je zou eens naar Bas Verwerf moeten luisteren. Ja.
Oh, oké. Okay.
Die noemde het wel af en toe.
Oké, goed.
Maar inderdaad, kijk, wij gebruiken als bedrijf Slack. En daar betalen we voor veel ook. En ik betaal als individu voor Netflix. Ik kan me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment denk, nou ja, dat Netflix, dat pauzeer ik eens een paar maanden. Maar ja, voordat je als bedrijf
een tool weggooit.
Ja, waar je bedrijfsprocessen opdraaien, dat is toch iets minder praktisch.
Ja, dus dat is een stabielere markt.
Maar ik kan me wel herinneren op de vorige crisis dat we een soort 6 maanden bezig zijn geweest om te kijken welke tools gebruiken we als bedrijf allemaal. Waren er 140 of zo. En dat we er ook achter kwamen. Oh, we betalen voor 2 services die eigenlijk hetzelfde doen, maar gewoon dat team daarop. En dat zijn we dan. En dat is typisch. Ja, zo'n schoonmaak die als alles gewoon groeit en het geld staat binnen. En je wilde, en dan komt de crisis en denk je, hey, laten we eens even een moment van stille zelfreflectie.
Ja.
Eens kijken. En dat zijn dan niet eens spectaculaire opbrengsten of zo.
Nou, maar dat klinkt als iets triviaals, maar we hebben dat in het bedrijf hier gehad. We hadden gebruikt ook steeds Slack en daarvoor iets anders, Yahoo Messenger.
Ja.
Dat werkte geweldig. Slack werkte oké. Okay. Nu gebruiken we iets van Microsoft. Ik heb het uitstaan. Mensen moeten mij bellen.
Zo erg. Ja. Oh, ja.
Kan er niet meer voor weg.
Nee.
Ja. Nee. Ja. En ja. Het is niet omdat ik niet met computers over weg kan.
Ja, nee. Dat...
nee. Nee, maar dan moeten ze mij even bellen of mailen.
Ja, ja.
Dat werkt heel goed.
Maar een prachtig verhaal waar ik aan moet denken door wat jij vertelt, Boris. Dat is van Jan Baan. Uit de tijd dat zijn bedrijf heftig in een start-up was.
Ja.
En dat ging zover dat het niet rendeerde om op de kosten te letten.
Ja.
Want als je dat zou doen, dan zou dat tijd kosten die ze ook konden gebruiken om dozen te schuiven.
Ja.
En dat leverde gewoon meer geld op dan het achterwege laten van kostenbesparende maatregelen zou opleveren.
Ja,
dat is ongezond als dat lang blijft. Dat is ongezond als dat lange tijd volhoudt.
Nou ja, hoe langer dat duurt, hoe meer geld er binnenkomt.
Ja, dus ik ken ook zo'n verhaal.
Het is eigenlijk een symptoom van luxe.
Ja, een man die kwam werken bij een bedrijf wat events organiseerde. En toen vroeg hij op een gegeven moment, wat is die kamer? En zei ze, ja, dat is alle ongeopende post die weer terug is gestuurd. En zei hij, wat kost dat? Wat kost dat niet? En zei iemand, ja, daar verliezen we 1,5 miljoen per jaar op. En toen dacht hij, oké, het eerste wat ik ga doen is dat beter organiseren. Want dat scheelt gewoon ontzettend veel geld. En toen was hij daar een beetje aan begonnen. En toen riep zijn baas bij hem. En die zei, ik wil niet die 1,5 miljoen minder, hè, dat minder kost. Ik wil dat je gewoon 30 miljoen extra aan business voor mij gaat opleveren. En als je dan 5 miljoen extra folders moet versturen die allemaal ongeopend terugkomen, ja, vind ik dat echt prima. Weet je wel? Dus je moet de big picture.
En ja, als je helemaal op geld gericht bent, snap ik dat dat een goede manier van denken is.
Nou ja,
daarom ik vind het zo moeilijk. Dus een issue.
Daar ben ik helemaal met je eens. Dus,
het is geen gezicht.
Ja.
Nee, het is geen gezicht. Het is voor het milieu, want het zijn allemaal brieven die geprint zijn en bomen omgehakt.
Nee, dus dat is het ingewikkelde. Ik denk dat als bedrijf wil je daar balans in vinden.
Ja.
He, dus want die verkwisting is ook gewoon een heel slecht signaal.
Als je dit lang volhoudt, dan is het ongezond.
Ja. Dus ik denk, je moet dus ermee kunnen leven dat dat soort inefficiëntie bestaat.
Oh, dat weet ik ook.
Ja, en dan voortdurend in de gaten houden, ja, hoe ver kan ik daarin gaan? Want als dat op een gegeven moment een soort bedrijfscultuur wordt en je merkt, ja, maar wacht eens even, dit kamertje is nu het hele bedrijf geworden. Ja, dat is ook weer niet efficiënt.
Nee.
Dus het is een beetje, hè, je moet een soort de gulden middenweg vinden tussen, het gaat alleen maar om geld. Nee, het gaat niet alleen om geld. Maar mensen die denken, nee, maar het ging toch helemaal niet om het geld? Nee.
Dat moet je ook niet horen zeggen, maar ik snap wel wat je zegt.
Ja. Hier kom je dus nooit uit. Hè? En daarom is ondernemen ook zo interessant, dat je voortdurend als management aan het kijken bent, ja, is dit nou verkwisting? Moet ik hier gaan ingrijpen? Of is dit, moet ik dit accepteren? Hoe,
een voorbeeld uit je eigen bedrijf waar je daarmee schippert, als dat niet te privé is.
Ja, moet ik even nadenken. Nee, ik heb niet meteen een voorbeeld. Ik ga er even. Die folders. Dat verhaal kwam wel van iemand die voor mij kwam werken. Dus, en die had ook een beetje. En waarschijnlijk vertelde hij het aan mij omdat ik ergens te veel op de kleintjes aan het letten was. Ja. Nee, eerder omgekeerd. Oh. Hij was meer ambitieus. Het was een Engelsman. En hij begon daarover om mij uit te leggen dat wij Nederlanders soms een beetje een soort moeilijk doen over kosten.
Maar zijn.
Ja, jullie kijken echt, dat is pennywise pound foolish.
Ja, ja. Nou, maar dan vertel ik jou een verhaal, Mark, over een bedrijf dat verder hier ongenoemd zal blijven. Waar medewerkers geregeld hun e-mailbox moesten opschonen om harddiskruimte te besparen. Dat kostte dus arbeidsuren.
Ja.
Om hoeveelheden geheugenruimte te besparen, die omgerekend kon worden in losse centen of tienden daarvan. Wat dus niet echt kostefficiënt was.
Ook.
No kidding.
Ja. De CEO van Adyen, die vertelde een keer, hij zei, ik laat mijn leven door mijn agenda en de big picture. En dat betekent dus dat als ik door de gang loop en ik zie daar een hele grote stapel bankbiljetten, dan kijk ik in mijn agenda of daar iets over in staat. En anders loop ik door. En dat was ook om aan te geven, ja, je maakt een plan. Je hebt iets groots. En het is zo verleidelijk om te stoppen en denken, ja, maar het is gratis geld.
Oké, maar dan gaan we nu even terug naar waar we begonnen. Dat alle investeringen aflopen. Dus je loopt dat plan uit door die gang. En ineens verandert de wereld om je heen. Omdat er ineens geen geld meer naar je start-up stroomt.
Ja, dan nog moet je toch objectief daarnaar blijven kijken. En denken, oké, ik kan nu korte termijn dit stapeltje geld of alles op alles zetten. En langer termijn die grote, weet je wel. Dus ja, het is toch niet zo simpel als alle geld is alle geld. Nee.
Ik zou me misschien te veel laten afleiden nu je het zegt.
Ja, nou, we hadden een keer een klant en die zei, ja, ik heb een opportunity. En kun je $20,000 of euro gaat dat voor jullie opleveren? En ik hield hem een beetje aan het lijntje. En hij werd op een gegeven moment echt boos. Want hij zei van ja, hoe kun je nou zo'n opportunity gewoon... Maar ik was ondertussen bezig met twee andere deals van 100.000. En ik snapte helemaal dat vanuit zijn perspectief dat hij dacht, hoe kun je zo ondernemen? Want ja, ik kom toch gewoon geld brengen. Ja. Waarom neem je dit niet serieus? Terwijl ik dacht, ja, je staat gewoon onderaan mijn prioriteitslijstje.
Ja.
En nogmaals, dat is dus een balans waar je nooit uitkomt. En natuurlijk als dan opeens crisis komt en je hebt die 2 ton deals zijn niet doorgegaan, dan heb je spijt dat je niet meer aandacht hebt besteed aan die van 20.
Ja.
Maar ja.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk, je moet af en toe gokken en risico nemen.
Ja,
kan niet.
Je kent de toekomst niet, anders was het heel makkelijk allemaal. Ja. 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 Nou ja, mijn vraag die gaat ook een beetje in die richting. Want we hebben nu dus een mager jaar. Misschien blijft het nog een
tijdje. We beginnen aan een mager jaar.
Mijn goed. En dan zijn er dus investeerders die... waarom is het een mager jaar? Omdat de rente is gestegen. Dus dat is wat aantrekkelijker geworden voor mensen om er geld naartoe te doen. Spaarrekeningen. En toch zou je zeggen, als je jezelf investeerder noemt, dan ga je toch niet voor een 0,5% extra rente je geld niet steken in een veelbelovende start-up, terwijl je dat gisteren met 0,5% minder rente wel zou hebben gedaan?
Nee, dat zal het niet zijn. Nee. Maar je leest wel de markt. En als je investeert in een start-up, in een klimaat waarbij je weet, ja, er is zoveel enthousiasme op de markt. Iedere start-up vindt wel een publiek. Of je gaat naar een wereld waarbij je ziet van ja, er is oorlog en er is politieke onrust en de inflatie en dus er is onzekerheid. Dan weet je, dan heeft dat ook effect op die start-ups. Dus dan ben je iets terughoudender. Op de A10 is een tunnel. En als mensen daarin rijden, ook al is hij goed verlicht, houden ze toch een heel klein beetje gas in. Dus daar begint de file. En je kunt zeggen, ja, maar er is niks aan de hand. Je kunt in de tunnel zien. Maar goed, het dat er een tunnel is, is al... Nou ja, dat is hier ook. Hè? Dus ik denk, die investeerders die voelen een beetje aan, er hangt wat. En die nemen een heel klein beetje gas terug. En dat merk je dan in de markt. Dat is meer... Er zit net zoveel emotie achter als dat iemand zit te rekenen en denkt, krijg ik meer rente? Nee, want zo is het niet. Hè? De rente is nog niet zo dat een investeerder denkt, ik zet het liever op de bank. Dat is het niet.
Ja, maar toch geldt voor investeerders volgens mij ook eigenlijk hetzelfde als voor die start-ups geldt. Die start-ups, daarvan zeg jij terecht, in tijden van crisis, als je maar in leven blijft, dan word je eigenlijk vanzelf breder. Mm-hmm. Ja, dat geldt voor die investeerders natuurlijk ook. Als andere investeerders uitvallen en jij gaat door, dan pak jij meer van de markt. Dan zijn de meest veelbelovende start-ups voor jou.
Ja. Nee, maar de conclusie is dus ook dat de goede investeerders en de goede ondernemers met goede klanten
zoeken elkaar uit.
Ja, die vinden elkaar wel. En die hebben het weer een tijdje op een andere manier makkelijk. Minder concurrentie enzovoort. En dat is voor de investeerders geldt dat dus ook. Ja, ja, er zijn ook veel investeerders die omvallen in een crisis en er blijven er een paar over. Maar goed, het is niet succes gegarandeerd. Niet gegarandeerd natuurlijk.
Nee, is dat... Dat is een verschijnsel wat minder de kranten haalt, of de media, hoe noem je het, dan bedrijven die omvallen. Kun je namen noemen van investeerders die zijn omgevallen? Misschien nog niet deze periode, maar dan...
Nou, dus investeerders vallen niet snel om, maar wat er dan gebeurt is, dan halen ze niet een volgende fonds op. Hè? Dus dat lukt dan niet. Ja, dus
ze vallen meer uit dan om.
Ja, dus op een gegeven moment denk je, goh, ik heb al heel lang niet van die VC gehoord. En dan blijkt opeens van, oh ja, die hebben al een tijdje
geen... Heeft tegenwoordig een taxi.
Nou ja, dat, nee, er zijn weinig investeerders die zo... Ik stapte in een taxi in Cannes vorige week. Mm-hmm. En toen zei die man, ik maakte een grap iets over betalen. En zei, nou ja, hoeft niet te betalen, want ik ben veroordeeld voor financial malpractice. Dus ik doe dit als een soort sociaal werk.
What the fuck?
Sorry, dat was even heel random tussendoor. Ik dacht, dat moet ik weer hebben. In Zwitserland. Een Zwitserse bankier die nu taxi reed in Cannes.
Je zat als een soort boetedoening, hoef je niet betaald te worden.
Ja, hij zei, ik mag niet meer in Zwitserland wonen, ook niet in Italië. Ik mag niet meer naar Amerika, niet naar Dubai. Ik ben veroordeeld, maar ik hoef niet naar de gevangenis. Maar ik woon dus in Frankrijk.
En hij had eigenlijk nog wel geld genoeg?
Hij zei, ja, geld is niet echt het probleem. Dat had hij kennelijk wel weten weg te
sluizen. De fraude was gelukt.
Maar hij moest nu als een soort, hoe heet dat ook weer? Als je straf, alternatief taakstraf. Ja, reed die taxi in Cannes. Dat is mijn
geweldig.
Anyway.
Ja, dat is
gewoon even te binnen. Maar.
Verrassend, ja. Daar hadden we je niet voor gevraagd. Nee. Toch leuk.
Ja.
Ja.
Dus ja, nee, er zijn weinig VC's die aan de bedelstaf raken. Maar je merkt dan dus dat de fonds, die halen niet een volgend fonds op. En die teren dan nog een tijdje op de investering. Of die managen, heette dat dan. Die managen dan de investeringen uit hun eerste fonds bijvoorbeeld. En daar gaat het dan niet zo heel goed mee. Of wel, en dan betalen ze uit. Maar ja dus de kans dat een VC echt omvalt, failliet gaat, dat heb ik nog nooit van gehoord.
Nee. Nee, een heerlijk bestaan lijkt me dat.
Visie is het lijkt me ontzettend saai, maar het is financieel wel aantrekkelijk. Maar ook daar weer heb je natuurlijk weer succesvol drug dealers. En dan verdien je ook veel geld. Maar iedereen daaronder die heeft het niet zo goed. En de succesvolle visies die doen het goed. Maar er zijn ook heel veel die helemaal niet succesvol investeren.
Die hun geld gewoon verspelen.
Daar hoor je dan wat minder van.
Ja, precies. Ja. Even kijken. De bedrijven die... De bedrijven die nu aan het bezuinigen slaan. Hè? Er zijn er nogal wat. We lezen erover. Ik heb er een aantal genoemd. Zijn die nu op tijd? Zijn de bedrijven die pas volgende week beginnen, zijn die te laat? Hoe is de timing?
Nou, ik vond vroeg. Ja, het viel me op.
Vroeg?
Ja, vroeg. Ja, want ik had wel het gevoel, we gaan wel waarschijnlijk misschien. Hè, het is nog niet eens zeker. Hè, het kan ook gewoon weer een opleving komen nu. Maar ik hoorde een beetje de signalen. Maar toen kwamen die ontslagen. En toen dacht ik, oh wauw. Ja, dus of ze hebben geleerd van hun fouten. En ze dachten, deze keer zijn we er op tijd bij. Maar het viel mij op dat het sneller ging eigenlijk dan verwacht.
Want wij hebben het nu wel wachten op een crisis, toch? Uiteindelijk. Ik kan me van 2 jaar geleden uit de krant al een artikel herinneren. Dat
het is tijd.
Vandaag had de crisis in moeten gaan. Ja, als je het volgens een model berekent.
Ja. Ja, iets van elke 7 jaar of zo. Nee, dan had het zo veel eerder moeten.
Er is ergens een lange rente en een korte rente. Die draaien om op een goed moment. En dan heb je nog zoveel dagen te gaan.
Ja. Maar er zijn ook altijd heel veel indicatoren die elkaar tegenspreken. En er is altijd wel eentje aan de beurt.
Ja. Deze die uiteindelijk, het ging op de dag dat het uit zou komen, ging het ook ineens eventjes ietsje minder. Maar het is niet zo dat daarna de recessie heeft ingezet. Of dat we gewoon echt een crisis voelen. Maar dus ik denk wel dat heel veel mensen in het zakenleven, in investeringen, een beetje erop zitten te wachten tot wanneer nou eindelijk het misgaat.
Nou ja, je wil niet te laat zijn inderdaad. Hè? Nee. En als de signalen er zijn, dan denk je, oeh, is dit hem?
Ja.
En dat zeg je dan bijna met enthousiasme. Is dit hem?
Je kan ook
een beetje tenminste waar je aan toe bent.
En dat niet uitvoeren, nog.
Nou, het is ook zuur natuurlijk als je nu wat mensen ontslaat en maar niet funding ophaalt. En daarna komt er een soort piek. En dan moet je als een soort flikker gaan.
Sta je met lege handen.
Ja, sta je precies. Ja. Dan ben je slecht voorbereid. Dus ergens denk ik, veel ondernemers hebben liever dat ze weten, oké, er komt er een. Of nee, er komt toch een opleving. Want dan weet ik tenminste waar ik op moet voorsorteren. Dus,
maar dat is nou net de essentie van ondernemen. Dat je risico's neemt. Dus dat je niet weet wat er gaat gebeuren.
Nou ja. Kijk, het is ook weer niet blind varen of zo. Hè? Dus je probeert natuurlijk met...
Ik snap wat je probeert te minimaliseren.
Met de beperkte kennis die je hebt, zo goed mogelijk de toekomst te voorspellen. En dan hoop je dat je er een beetje in de buurt zit. Maar goed, het helemaal... Kijk, zeggen we gaan heel veel funding ophalen, want we gaan enorm groeien. En dan komt er een dip. Ja, dan heb je ook wel wat uit te leggen aan je investeerders. Ja. Dus ik denk van, hè? Maar zag je dat dan niet aankomen?
Wat voor soort bedrijven zouden nu juist gebruikmakend van de tijdelijke neergang, of misschien de blijvende, dat weten we nog niet. Wat voor soort ideeën zou het nu juist goed doen om misschien, zo gauw de crisis over een paar jaar weer voorbij is, die we nu ingaan, dat je er dan goed voor staat, wat je net van Apple beschreef, of iets wat voor deze tijd nu juist heel handig is?
Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik denk dus de wat degelijker bedrijven. Ja. Hè? En omgedraaid, eigenlijk alle vage... De Uber van dat je weer denkt, oh right. Ja, dat heeft allemaal gewoon wat minder kans. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, een crisis beloont kwaliteit. Dus in een crisis borrelt alle kwaliteit boven. En dat betekent dus dat als jij iets kan leveren aan bedrijven van kwaliteit, als je zelf een kwalitatief...
Behoefte aan is wat
maar ik kan niet
toevoegen.
Ja, ik vind het echt een supergoeie vraag hoor. Want je zou ook... Je zou natuurlijk terug kunnen gaan in de tijd en kunnen kijken wie heeft nou veel geld verdiend in de crisis. Welke bedrijven zijn toen begonnen? Wat kunnen we ervan leren? En ik weet nog dat in het begin van de soort e-commerce bubbel was er iemand en die was slim genoeg om te gaan investeren in de fabriek waar ze bubbeltjes plastic maakten. Want die dacht, alles wordt thuisbezorgd straks, heb je heel veel bubbeltjes plastic nodig. Weet je, dat vond ik, dat ik dacht, mooi. Ja, iemand die even soort 2 stappen verder heeft gedaan.
Ja.
Maar,
want je ziet ook na elke crisis dat ineens een bepaald type bankier over heel de wereld er ineens heel erg op vooruit gegaan is. En dat hadden we tijdens de crisis allemaal niet doorgehad, want het ging allemaal slecht.
Ja.
Maar één groepje blijkt het heel leuk te doen, toch?
Ja.
Ja. Ik dacht, ja, misschien kunnen we die nu ook alvast... Maar nou misschien ja, is dat ook alleen makkelijk achteraf te vinden.
Ja, dus ik weet wel... dat hè, als het wat minder gaat, dan heeft iedereen behoefte aan een leuke opsteker. Dus eigenlijk alle entertainment, maar ook HR. En dat hadden we net al even over.
Life coaches,
dat
is allemaal belangrijk. Interim ja, precies, management, ja, alles wat problemen oplost.
Ja, ja dus, ja. Dus hè, bedrijfsprocessen beter managen. Ja, dat. Alles waar je geld mee kan besparen. Als je naar een bedrijf kan gaan en zeggen, hey, ik heb iets en dan kun je geld mee besparen. Nou ja, dat... Heeft nu iedereen ja, ook een
dingen op het gebied van energie dus, op dit moment.
Ja, ja wel precies. Ja, ja. En nieuwe kansen. Als je gewoon... iedereen is op zoek naar nieuwe kansen. Denken, oh mijn god, de wereld gaat naar de kloten. Dus ik moet nieuwe kansen. Dan, daar zit ook wat in. Maar ik heb niet de gouden tip.
Nee, dat had ik ook niet gedacht. Want dan had je die dicht bij de borst gehouden.
Ja. Ja. ik had een vraag die daar wel een beetje op leek. Zijn er nou categorieën aan? Ik heb er zelf ook een paar waar echt bijzondere omstandigheden gelden. Ik zal een voorbeeld geven van wat ik bedoel. Ja. Bij de Uber-achtige diensten, in het Engels noemen ze dat de ride-hailing diensten. Hè? Daar spelen al die kwesties doorheen van werknemerschap bijvoorbeeld. Hè? In elk land... Pakt dat anders uit. Maar in elk land speelt die kwestie wel. En is er dus een onzekerheid in de bedrijfsvoering. De fietshuurdiensten hebben net zoiets. En de bezorgdiensten met hun magazijnen en hun opstoppingen op de stoep daarvoor. En de gemeentes die daar tegen zijn. Wat schiet jou nou te binnen aan bedrijven die niet alleen last hebben van... de economische omstandigheden, de algemene, nou ja, laten we maar zeggen neergang, maar
ja,
ook
ja. Nee, het is een hele goede, ja,
bijzonderheden daarbij nog.
Dus als je zo naar Nederland kijkt, dan denk ik thuisbezorgd is hier al heel lang. Het is een heel degelijk businessmodel. En die hadden natuurlijk een tijdje last in die bubbel van eigenlijk al die cowboys. Hè, die... En het is typisch een soort luxe product.
Cowboys onder de bezorgdiensten.
Ja, precies.
Oké. Okay. Ja, ja. Ja, 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 ja.
En je, dat die nu dus, hè, als nu de economie een beetje krimpt en mensen worden ietsje zuiniger, dan is het natuurlijk het eerste wat je gaat doen is, oké, ik bestel wel niet sushi vanavond voor die, door die fietscourier. Ik loop wel even naar de goedkope supermarkt in plaats van de dure supermarkt. En als je dan nog wat bestelt, dan is de kans groter dat je dus ook bij eens, ja, bij de degelijke bedrijven die overblijven doet. Dus misschien als je nog wat geld over hebt en niet alles verloren hebt in crypto, dat je hem gewoon aandelen, just eat, takeaway, moet kopen. Dat is
ik
de conclusie.
Tot nu toe expres de cryptobedrijven niet genoemd, maar daar is het ook bij
elke dag. Hier is die.
Nee, die ga ik helemaal niet grijpen. Dat doe ik in de CryptoCast wel.
Oh, ja, ja,
juist omdat het wel een hele speciale categorie is.
Ja.
En die heeft last van effecten waar de recessie volgens mij bij je het niet valt.
Ja.
Oh, jij kijkt nu heel verbaasd.
Ja, nee, voor mensen persoonlijk in ieder geval, ja.
Nou ja, in ieder geval de teruggang in de cryptomarkt. Mm-hmm. Daarbij verbleekt elke recessie. En de effect daarvan op
start. Ja, behalve dat het veel kleiner is natuurlijk. Het is een kleinere markt.
Het is een kleinere markt, zeg maar voor de bedrijven recessie, die daar nou eenmaal in zitten.
Ja.
Is het een dominerend effect dat die markt achteruit gaat. Die hebben niet ook nog eens last van, weet ik veel, wat er voor effecten kunnen zijn op beschikbaarheid van technologiepersoneel of iets dergelijks.
Ja.
Dat kan ik niet goed zien, Daniel.
Nou, een aandeel Just Eat Takeaway is 83% gedaald. Dus,
dus ik moet niet zeuren over
crypto. Het is een moment om te kopen. Ja.
Oké.
Okay. En dan gaan we dat ook maar niet
doen. Ik had Just Eat ook nog op mijn lijstje staan, inderdaad. Want ja, voorbeelden zijn inderdaad leuk. We hebben Netflix. Tenminste, als jij vindt dat wel voorbeelden
toe... Laten we het daar zeker over hebben.
Nou ja, precies. Interessant voorbeeld.
Ja.
Lijkt erg op thuisbezorgd natuurlijk.
Het is thuisbezorgd.
Het is thuisbezorgd. Ja. Neem me niet kwalijk. Maar dan hoeven we hem niet meer te noemen, want we hebben hem al besproken.
Ja.
Dan wil ik het over Tesla hebben.
Ja.
Moet 10% van zijn medewerkers ontslaan. Althans, Elon Musk heeft aangekondigd dat hij dat wil doen.
Ja.
Is daar reden voor?
Nou, ik weet niet of het nou speciaal slecht gaat met ze. Maar ik kan me echt levendig voorstellen dat zij na jaren van onstuimige groei dit moment, hè, als de markt even afkoelt, gebruiken om zelfreflectie. Hè, en om te denken, we zijn zo ontzettend hard gegroeid. Wat als we 10% weg zouden doen? Waarschijnlijk werkt het bedrijf dan beter. Hè? En dat is die conclusie snel gemaakt.
En is het dan ook weer zo'n effect als we, ja, tot nu toe hadden we het te druk met vreselijk veel geld verdienen om daarop te letten?
Ja, ik weet niet. Weet iemand of zij winstgevend zijn?
Nou, marginaal dacht ik.
Ja.
Ja?
Ja. Nou ja, maar in ieder geval is het natuurlijk enorm geïnvesteerd in die groei. En je ziet ze overal. Dus dat marktaandeel grijpen, daar hebben ze duidelijk in geïnvesteerd. Ik vind het heel logisch eigenlijk om dat nu te doen. Dus het is niet een teken van het gaat slecht met...
Ja, overigens heeft Musk erbij gezegd...
3 miljard winst, ja.
10 miljard? 3 miljard. Oké, en was dat net als wel vaker vooral in CO2-credits?
Ja, dat zeker.
Nee, oké. Want dat was de eerdere keren was dat wel een heel duidelijk effect. Dat ze vooral geld verdienden aan die CO2-credits en niet zozeer aan auto's.
Ja, ja. Ja.
Maar winst is winst, hè?
Winst is winst.
Als het zo werkt.
Ja, en verder dacht ik, want jij hebt het over marktaandeel als het over Tesla gaat. Ik dacht dat ze nog wel meer auto's verkochten, dat daar wel groei in zat. Maar dat het marktaandeel juist kromp.
Dat zou kunnen, ja. Maar dat is ook niet erg. Hè? Dus hun doel is dat de hele wereld
Als je marktkapitalisatie, hoorde ik laatst ook weer, gelijk is aan dat van de volgende 20 autofabrikanten bij elkaar.
Ja.
Ja. Dan moet je marktaandeel niet dalen.
Volgens mij is dat niet waar ze zich zorgen over maken. Want het is logisch dat als iedereen elektrisch wordt, dat hun marktaandeel dan dus daalt. Als je de enige elektrische automaker wordt en daarna komt er eentje bij.
Ja, maar als je marktcap daarop gebaseerd is, dat dat wel zo is.
Ja, dat is een... Maar goed, ja, ik maak me daar toch wat minder zorgen over. Ja.
Oké. Voorbeelden. Als we het over Tesla en Elon Musk hebben, is Twitter ook wel een aardig voorbeeld. Wat zijn de vooruitzichten van Twitter voor de komende jaren?
Nou ja, Twitter, dat ligt weer aan Elon Musk, hè? Hoe dat gaat aflopen. En het is zo onvoorspelbaar. En daardoor ontzettend leuk om te volgen natuurlijk. Het is een soort een Netflix-serie. Maar Musk wilde ooit een Netflix-serie overkomt.
Een Netflix-serie over Twitter. Maar Musk wilde... bepaalde categorieën gebruikers, ik weet niet uit mijn hoofd welke, ook de zakelijke gebruikers of iets dergelijks, laten betalen voor het gebruik van Twitter.
Ja, wat op zich prima is natuurlijk. En Twitter heeft zelf ook al een betaalmodel geïntroduceerd. Waar we nog weinig over horen. Maar goed, ze zijn ermee aan het experimenteren. Het is niet onlogisch. We hebben het al eerder over gehad. Hè. Ik vind niet heel prettig de hele situatie. Hè, dat iemand die... Ja, gewoon omdat hij zoveel geld heeft.
Uit verveling bijna. Wat is dit?
Ja. Dus mijn analogie was, als je in een restaurant zit en er komt opeens een rijk iemand binnen en die zegt, ik wil dat ze hier hamburgers maken. En dan zeggen we hebben ze niet. En dan zeg ik, nou, dan koop ik de tent en dan zijn er vanaf nog hamburgers. Dan denkt de rest van het restaurant toch een beetje van, gadverdamme. Ja, weet je wel, we zitten hier allemaal lekker. Ja. Ja, en het is je goed recht en je hebt geld. Maar is het nou chic? Nee, ik vind het niet chic.
Elon Musk chic? Nee, die heb ik nog nooit achter elkaar gehoord.
Nee, ik vind het niet...
Jij wist het al, wil je zeggen.
Ja, ik heb niks met die man.
Nee, ik ben ook niet fan van hem. Ik vind het gewoon, het is heel moeilijk. Ja, want het is absoluut een geniale ondernemer. En hij doet ook echt heel veel goede dingen. Maar het is bijna dat je wil dat zijn moeder hem even een klap voor zijn kop geeft. En zegt van, hey, je moet je wel gewoon een beetje gedragen. Waarom is dit nou nodig? Dat je zo... Ja, de bol verstiert of zo voor jezelf. Dus dat, ik vind, het is gewoon niet...
Maar hij is misschien wel iemand die op de lange termijn goed werkt. Die zich niet laat afleiden.
Nou, hij was net een memo gelekt van zijn raketbedrijf.
SpaceX.
Waarvan een groot gedeelte van het personeel zei, we hebben gewoon echt last van hem. Openlijk een soort memo uitgestuurd. Dus al dat getweet van hem leidt gewoon af.
Dat is natuurlijk zeker.
We hebben de hele tijd gezegd met de aandeelhouders. We willen gewoon aan het werk en onze raketten bouwen. En niet, maar we zijn de hele tijd onze CEO aan het managen. Ja, dat is gewoon zonde van de tijd. Ja. Dus dat is dus ook weer heel dubbel. Hè? Ik denk, hij heeft het wel groot gemaakt. En hij is niet de oprichter van Tesla. Maar goed, ook dat toch succesvol weten.
Hij is niet de oprichter van Tesla?
Hij is niet de oprichter van Tesla, nee.
Oh nee? Okay.
Nee, hij is er ietsje later bijgekomen. Het heet ook anders. En dus hij is niet...
Maar goed, hij heeft wel slecht opgelet bij de oprichting van Tesla.
Zo'n common misunderstanding.
Ja. Oké. Jij wat, Mark, intussen? Ik ga gewoon door. Want even zien... waar ik het over wil hebben is... In mijn herinnering is het eigenlijk al de derde keer dat dit gebeurt zo'n beetje. Daarmee bedoel ik, de eerste was de dotcom-crisis. Tweede was de kredietcrisis. En de derde is dan nu. Waarom herhaalt de geschiedenis?
Ja, daar sla je dan één crisis over. Je had ook nog een beetje de vastgoed, de bankenimplosie, vastgoedmarkt, bankenimplosie in Amerika was dat.
En welk jaar zou dat ongeveer geweest?
2011 volgens mij.
Oké, kan goed zijn.
Maar ik heb de data ook niet helemaal. Maar ik heb ze levendig meegemaakt.
Misschien is het nu voor de vierde keer. Anders is het de derde keer. Maakt verder niet zo uit. Waarom herhaalt die geschiedenis zich steeds? Want het is misschien een vraag die ik eerder gesteld heb in een iets andere gedaante. Als je toch weet dat zo'n crisis vroeg of laat komt. En het piekt dan in 2021. Waarom richt je de boel niet slimmer in als investeerder of als bedrijf? Om ervoor te zorgen dat je niet in 2022 droog komt te staan.
Ja, de menselijke aard hebben we het nu over. Waarom maken wij de fouten die we maken?
De krekel en de mier.
Heb je wel eens dat je 's avonds een drankje drinkt en dan 's ochtends denkt, waarom deed ik dat?
Niet zo vaak eigenlijk.
Nee, maar je herkent het fenomeen.
Ja, dat haal jij natuurlijk.
Ja, ik denk, het hoort er ook een beetje bij. Hè? Dus dat je we zijn ambitieus, je wil beter doen. Je
hebt haast.
Je denkt, ja, maar dat klinkt nog. Ik probeer het positief te maken eigenlijk. Mm-hmm. Dus zeggen, als je een bedrijf begint, dan vanaf dag één ben je aan het liegen. Want je zegt namelijk, dit wordt helemaal te gek. Maar je hebt geen idee. Zeg, we gaan de hele wereld voorover. You don't know.
Nee.
Weet je wel? Dus je bent de hele tijd alles aan elkaar aan het praten. Je verzint alles terwijl je het doet. En daar hoort dus ook bij dat je soms een klein beetje, ja, misschien overdrijft. Mm-hmm. Of laten we zeggen, dat lat hoog legt. En wat is er tegen? Niemand is tegen. Laten we ambitieus zijn en de lat hoog leggen.
Een lat die hoog ligt, ja.
En daar hoort dan dus ook bij dat soms grijp je net mis. En dan kun je zeggen, ja, wat is ook wel stom van je dat je dat. Maar je kunt zeggen, in ieder geval was je ambitieus. En dat is denk ik een beetje de onderliggende psychologie van waarom is deze golfbeweging? Nou ja, omdat we met z'n allen kregen er zin in. Oh, heb je er ook zo zin in? Ja, laten we doen. Ja, we kunnen heel hoog. Deze keer gaan we zo hoog springen.
En op maar een gegeven moment dan niet een beetje lerend vermogen toch met z'n allen?
Dat is wat ik bedoel.
Ja, je zou natuurlijk kunnen denken, zo deden we het. Maar
het is de vraag of
je
ervan wil leren. Het is de vraag of je. Dus,
want je weet eigenlijk iedereen van tevoren dat als je het risico niet neemt, dat je die lat misgrijpt, dan zul je hem ook niet.
Ik had vanochtend een leuk gesprek met iemand met een burn-out. En toen hadden we het erover, waarom doen wij allemaal niet gewoon een baan die we precies kunnen?
Ja.
Waarom werkt iedereen een klein beetje boven zijn comfort level? Want dan word je uitgedaagd en dan heb je ambitie en dan kun je groeien. Dat je denkt, maar het zou zo simpel kunnen zijn. Waarom gaan we niet allemaal precies doen? Want we kunnen misschien zelfs nog een stapje eronder. En waarom doen we dat allemaal niet? Nou ja, omdat we mensen zijn en we willen leren, groeien, de wereld zien en meer bereiken. En dus ben je altijd een klein beetje proberen verder te springen dan je misschien kan. En dan krijg je dus de golfbeweging. Dat op een gegeven moment doen mensen dat. En het lukt soms net wel. Ja, maar en nogmaals, dus soms
en de tweede keer burn-out, gaat het soms niet lukt het. Of haar.
En soms denk je, ik ga heel ver springen. Je gelooft er zelfs niet eens in. En dan lukt het. En dan is het eigenlijk ook weer heel mooi. Dus ja, ik ben niet tegen. Nee. Ik denk dat je moet accepteren. Het is een golfbeweging. Alles is een golfbeweging. De oceaan is ook niet stil. Uiteindelijk is alles een golfbeweging. Dit hoort er ook bij. Ja. Maar misschien kun je er iets meer aan wennen. En misschien kun je iets meer wennen aan, als je nog 30 jaar wil werken, dat je nu alvast je voorbereidt op, oké, ik ga niet alleen voorbereiden op de jaren van succes, maar ik weet dat er nog een economische crisis komt en dat ik daar ook doorheen moet. Hè. Dus misschien, en dat zijn verstandige besluiten. Als je vandaag besluit een huis te kopen, welk huis ga je kopen? Het huis wat je kan voorloven in de bubbel, of het huis wat je ook nog kan voorloven in de crisis?
Ja. Wijs gesproken. Nu heb ik een vraag die Ben had kunnen stellen.
Ja, we missen hem een beetje.
We missen Ben.
Ben van de business.
Dus ik heb een Ben-vraag. Je bent nu minister van Economische Zaken van de Wereldregering. En je mag de crisis gaan oplossen. Wat is de eerste, de belangrijkste maatregel die je neemt?
Nou ja, ik denk dat je aan de ministers van Economie ziet dat die allemaal niet speciaal proberen op te lossen. Hè? Die hebben een beetje de hoort erbij. We gaan remmen en bijsturen, maar er is niemand. En dat is wat iedereen altijd wil. We willen allemaal instant gratification, los dit probleem op.
Ja.
Terwijl, ja, het hoort er gewoon bij.
Corona hebben we dat wel geprobeerd.
Maar zelfs met corona hebben we wel voortdurend te horen gekregen, dit is waarschijnlijk de nieuwe realiteit. We zijn al eenmaal hyperconnected. We zitten allemaal op elkaar, reizen de hele wereld over. Dus we moeten er rekening mee houden dat de komende jaren dit vaker gaat gebeuren. Ook daar is een golfbeweging. Sterker nog, de nieuwe golf komt er alweer aan.
Ja.
Dus niet,
we hebben er bij corona de ministers van Financiën en Economische Zaken nog wel heel veel steunpakketten de wereld ingesneld. Ja. In alle landen van de wereld zo'n beetje.
Ja. Ja, maar dat wapen is nou goed.
Wel hoort dat minister, dat ambtenaren nog de reflex hebben om wel dat misschien op die manier nu te willen doen. Want dat werkte bij de vorige keer.
Toch maar weer de rente verlagen en geld bijdrukken.
De andere les is dat uitdelen. Je in een economische crisis moet investeren, maar niet geld moet weggeven. En dat hebben we wel gedaan in deze gezondheidscrisis natuurlijk. Veel geld weggegeven. Maar het gaat nog een tijdje duren voordat we erachter komen of dat nou verstandig was.
Ja.
We zouden natuurlijk anticyclisch kunnen doen.
Ja, ja.
Niet van die moeilijke woorden gebruiken, Mark.
Anticyclisch ondernemen, ik ben er dol op. Ja,
ja.
Dat bedoel ik.
Er zijn namen genoemd. Google als overlever van de .com-crash. Facebook, Twitter en zo van de kredietcrisis. Microsoft trouwens van de crisis in de jaren 80.
Ja, inderdaad. IBM ook van de crisis daarvoor.
Ja,
ik weet niet hoe die heette. Maar, ja.
En zijn de overlevers van de huidige crisis al zichtbaar? Zou je een gokje willen wagen?
Nou,
of moeten ze zelfs nog worden opgericht?
Ja, dat is wel een beetje de wijsheid. Hè? Dus de bedrijven die beginnen in de crisis. En er zullen nu bedrijven zijn...
Of
die
net zijn begonnen, vandaar dat ik dus...
Ja.
Het is ook nog niet echt crisis, hè? Ik bedoel, het diepste punt, als het komt, moet nog komen.
Nee, maar Google is ook in 1998 opgericht of zo. En de crisis kwam pas 3 jaar later.
Ja, dat is waar. Maar goed, de eerste jaren waren ze nog heel klein, hè?
Ja.
Nee, ik zou me daar niet aan durven branden. Maar ik val wel terug op een principe van degelijkheid. Hè? Dus de degelijke start-ups, bedrijven die je nu ziet, daar heb ik het meeste vertrouwen in. En we hebben hele mooie. Hè? Dus
noem eens een leuke.
Nou, Molly en Adyen.
Adi, ja.
Ja, hè? Dus dat zijn, dat kun je ook nauwelijks start-ups noemen. Ja. Maar ze zijn hele degelijke, Hollandse degelijkheid. Eigenlijk ongekend in de wereld. En die hebben wat concurrenten in het buitenland. Ja, die een beetje opgeblazen zijn eigenlijk. Als je kijkt naar de waardering van Molly en Adyen en dat afzet tegen hun concurrenten, die vaak 10 keer zo hoge waardering. En dat wordt wel een leuk spel. Zeker omdat dat Nederlands trots is. Om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. En het zou me niet verbazen als die bedrijven die een waardering van 50 miljard hebben, die nu inkrimpen, die dat misschien niet overleven. Hè, of daar heel erg last van gaan krijgen. Terwijl de Nederlandse bedrijven die een beetje ondergewaardeerd zijn misschien, dat die juist extra degelijk uit de strijd komen nu. Dus dat lijkt mij leuk om... Ik denk dat we daar plezier van krijgen de komende jaren.
Ja. Oké. Okay. Nou, Mark, nog een vraag.
Ik denk dat het
hoeft niet zijn. Mooi.
Ja.
Boris, hadden we nog iets moeten vragen?
Ik denk dat we wel een beetje hebben naar gehint dat nu een goed moment is om te beginnen.
Ja.
He, dus er zijn natuurlijk heel veel mensen ook die zich zorgen maken. He, er zijn misschien mensen die zich zorgen, die bij een bedrijf werken wat binnenkort niet meer bestaat, die misschien vrezen voor hun baan. En ik denk dat. Optimisme zou ik wel mee willen geven. Zeggen van crisis en misschien wat tegenvallers, maar er zijn ook zoveel kansen. En als je daar nu al een beetje op gaat instellen, als je zelf ook kan zeggen, ik kan niet zelf in mijn eigen huishouden 10 mensen ontslaan, maar wat kan ik wel doen om alvast een beetje me daarop voor te bereiden? En welke skills kan ik aanleren om, als er een crisis komt, daar juist bovenuit te springen?
Ja.
Dus dat zou ik willen meegeven.
Goed. Dankjewel, Boris Veldhuizen, de internetondernemer. Dankjewel, Mark Beekhuis.
En dankjewel,
voor het invallen voor Ben. En dankjewel, luisteraars, voor het luisteren naar deze technoloog. En heel graag tot de volgende week. Dan zal Ben er ongetwijfeld weer zijn bij de volgende technoloog. Graag tot dan. Dag.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.